vanavond, broeders en zusters. We gaan weer naar 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4, waar volgens de opschrift gesproken wordt over leven en lijden als christenen. En dat is inderdaad in het algemene thema zelfs van de hele brief. Ik lees vanavond vanaf vers 12 van hoofdstuk 4, waar staat: geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt onder naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid, de geest van God, rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijdt als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat ze hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover. En wat wij gelezen hebben, zijn we natuurlijk al veel eerder tegengekomen in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 en ook al in het eerste deel van dit hoofdstuk. Want het blijft hetzelfde thema. Het thema ook wat het hoofdonderwerp is feitelijk van de brief aan de Filippenzen, waar geleerd wordt dat wij inderdaad een, als gelovigen een dienende en daarmee een nederige positie innemen. De Heer zouden dienen met alle consequenties van dien. En wat door Petrus zo treffend wordt opgemerkt, is dat de logische consequentie daarvan is wat hij noemt lijden. En hij noemt het niet alleen zo. De Heer noemt het zo en de andere brieven noemen het precies eender. Hier in vers 12 bijvoorbeeld: geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte onder u. Hitte der verdrukking staat er. Het had net zo goed kunnen zijn hitte vanwege lijden enzovoorts. Moeilijke omstandigheden in elk geval. Die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. De Bijbelse gedachte is dat het vanzelfsprekend is dat wanneer wij navolgers zijn van Christus en dus de voetstappen van de Heer Jezus volgen, met de uitdrukking uit hoofdstuk 2, dat dan ook hetzelfde lijden, in beginsel althans, ons deel zal zijn. Eenvoudig omdat we ons bezighouden met dingen die niet zijn naar de mens, die ook absoluut vreemd zijn voor de wereld, die door mensen in het algemeen niet verdragen worden. En het gevolg daarvan is dat men ons als vijanden zal beschouwen en behandelen. De Heer Jezus zei tot zijn discipelen: verwondert u daarover niet wanneer de mensen u haten. En dat is precies wat Petrus hier nu weer doorgeeft. Hij moet dat gehoord hebben toen de Heer Jezus dat zei, vanzelfsprekend. En hij zegt hier precies hetzelfde: verwondert u niet, houdt u niet vreemd. Namelijk, alsof u iets vreemds overkwam, als deze vervolging, verdrukking, als dit lijden over u komt. Want de gedachte is nou eenmaal dat het een vanzelfsprekende zaak is waar wij deel hebben aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zullen wij ook deel hebben aan zijn lijden hier. Dat laatste is ongetwijfeld het tamelijk slechte nieuws, verhoudingsgewijs, maar het is een logische consequentie. Dat is ook wat de Heer Jezus zei: verwondert u niet wanneer de mensen u haten. Hij zei meteen achteraan: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Het is precies hetzelfde verhaal. Dat betekent ook dat het niet zo'n prettige bezigheid is om de dingen van de Heer te behartigen, om de Heer te dienen. Dat is niet zo'n prettige bezigheid en het wordt ons gewoonlijk ook niet in dank afgenomen. Zo is dat. In elk geval niet door de mensen het algemeen en in vele gevallen ook niet door onze broeders en zusters, want hoe dan ook. Het is een bekend gegeven, in elk geval sinds 1 Korinthe 2, dat er zoiets bestaat als vleeselijke, natuurlijke gelovigen, zielijke gelovigen feitelijk. Gelovigen namelijk die gewoon leven naar de beginselen van de mens en die zich van de dienst aan de Heer sowieso niets aantrekken. Zwart-wit gezegd natuurlijk, maar ja. Het is maar om het een en ander duidelijk te maken. En de gedachte is daarbij dat, dat diegenen die zo leven inderdaad deze dienst aan de Heer niet verdragen en daar zich ook tegen zullen keren. Ik weet nooit wat ik daarvan in publiek mag zeggen en wat niet. Want ik krijg wel eens van die berichten dat ik iets niet had mogen zeggen. Maar daar wil ik het dan juist bijvoorbeeld eens over hebben. In het algemeen is het zo, dat is mijn ervaring tenminste, ik weet niet hoe u dat hebt, maar mijn ervaring dan is in het algemeen zo, dat dikwijls de grootste tegenstand tegen het woord van God en tegen de dienst aan de Heer zelfs komt van onze broeders en zusters. Niet van allen, uiteraard, en zeker niet van velen, maar niettemin, het gebeurt wel, dat is namelijk zo. Ze houden zich wel met het idee als zodanig bezig, maar keren zich er dikwijls tegen. Eenvoudig omdat zij zelf het belang er niet van inzien en zelf terugschrikken voor de consequenties. En die consequenties zijn er inderdaad. En die worden hier ook uitgebreid genoemd. Hier door de apostel Petrus, zoals gezegd in Filippenzen door de apostel Paulus en uiteraard ook in de andere brieven. Consequenties zal zijn lijden. Men zal zich aan ons onttrekken. Wij zullen vrienden, contacten kwijtraken. Onder ongelovigen uiteraard. En dat is het minst erger, denk ik. Maar ook onder gelovigen gebeurt dat dikwijls. Zij zullen zich vreemd houden. Dus ongeveer zoals het staat in hoofdstuk 4, vers 4. Wij hebben het daarover al gehad. Zij zullen zich van ons afwenden in elk geval. En soms denk ik dat is nog het minst erge. Want dan lopen ze ook niet voor de voeten. Populair gezegd. Maar in de praktijk zijn er natuurlijk ook die zich niet eens afwenden, maar inderdaad al het mogelijke doen om dienst aan de Heer inderdaad tegen te werken. Dat mag u dan misschien verbazen, dat hoeft helemaal niet, omdat de Bijbel nou eenmaal leert, en dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel ook, dat de Satan rondgaat, onze tegenpartij, de duivel, omgaat of rondgaat als een briesende leeuw, dus vers 8 van hoofdstuk 5. Als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. En begrijp je me goed, er staat niet hun tegenstander, hun tegenpartij, maar er staat uw tegenpartij. Het wordt gezegd tot ons, tot gelovigen. En dat betekent ook dat wij als gelovigen inderdaad op een of andere wijze blootstaan, mag ik niet zeggen, maar in ieder geval belaagd worden door deze tegenpartij. En dat heeft soms inderdaad dit soort gevolgen. Dat wij namelijk terugschrikken voor de consequenties van onze dienst aan de Heer en het dan erbij laten zitten. Vandaar dan ook dat wij heel de Nieuwtestamentische brieven door steeds opnieuw tegenkomen, evangelie trouwens ook, maar steeds opnieuw tegenkomen dat wij als gelovigen trouw zouden zijn. Trouw aan degene die wij zouden dienen. Het is een andere term voor leven uit geloof trouwens, want geloof betekent ook maar gewoon trouw en in de grondtekst is het fundamenteel zelfs hetzelfde woord en in heel wat andere talen trouwens ook. Wanneer wij tot geloof komen, komen wij eigenlijk tot trouw. Dan komen wij tot onderwerping aan God en zijn woord en daarmee komen wij tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Dat is als wij tot geloof komen en wanneer wij leven uit geloof betekent het gewoon dat we het daarbij houden. En dat we dus inderdaad trouw zijn en blijven aan de Heer. Dat is de boodschap die we vinden gericht aan ons, aan de gelovigen in het algemeen. Het zal duidelijk zijn dat als wij een tegenpartij hebben, en die hebben wij, dan is die Heer slechts op uit om ons te brengen tot ontrouw. Begrijp je me goed? Ons eeuwig leven hebben we niet van hem ontvangen. Hij kan het ons ook niet afnemen. We hebben het ook niet op eigen kracht ontvangen. Onze eigen kracht of het gebrek daaraan kan ook ons dat eeuwig leven niet doen verliezen. Dat is niet het punt. Maar het punt is wel dat hij ons als het ware buitenspel kan zetten in onze dienst aan de Heer. En daarmee ons onttrekken aan de... Ik moet zeggen, ja, zal ik al zeggen, aan de opvoeding, aan het onderwijs wat wij van de Heer mogen ontvangen. En een van de belangrijkste aspecten, nou er zijn maar een paar aspecten, maar een van de aspecten daarvan is inderdaad dat we ook in de praktijk van ons leven terechtkomen in vervolging, verdrukking, lijden of wat voor termen er maar voor zijn. Soms geneer ik me ervoor dat het zulke zware termen zijn, want dan denk ik, ja, vervolging. Is toch erg sterk. Maar ja, het gebeurt. Dat is waar. Al heb ik zelf geen klagen, denk ik. U waarschijnlijk ook niet. Maar er zijn er die daar wel degelijk aan blootstaan. Nou, hoe dat ook zij, deze dingen zouden er zijn. En dat zijn zaken die ons dikwijls dwingen om opnieuw een keuze te maken. Dat wil zeggen, ze plaatsen ons voor de keuze. Zal ik doorgaan of niet? Zal ik trouw blijven of niet? Hou ik het bij de dienst aan de Heer? Hou ik het bij het woord van God? Leef ik daaruit? Of zeg ik, nou, ach, laat maar zitten. Een heel ongevaarlijke, denk ik. Hij is niet ongevaarlijk, maar een schijnbaar ongevaarlijke. Die kreeg ik enige tijd geleden. Een brief van iemand die zei, ja, dat profetisch woord waar je altijd over spreekt, daar moet je mee ophouden, want het brengt maar verwarring onder de gelovigen. Het maakt ze maar onzeker. En spreken over de spoedige wederkomst van Christus al helemaal. Want mensen weten dan niet meer waar ze aan toe zijn, enzovoorts. Daar moet je mee ophouden, want het maakt bovendien toch niks uit. Al die dingen vinden toch pas plaats na de opname van de gemeente. En waarom zouden we ons er dan mee bezighouden nu? We zullen dat wel zien in de toekomst. Kun je even over nadenken, dat heb ik dus ook wel gedaan, uiteraard. Maar het was niet zo erg lang natuurlijk. Want natuurlijk, ik vind de begrijpelijke reactie... Heus. Maar de andere kant van het verhaal is gewoon dat de Bijbel zegt, veracht de profetieën niet. En waar alle profetieën feitelijk pas vervuld worden, zullen worden, na de opname van de gemeente, want zo zit het dan toch, bijna allemaal dan. Maar aangezien dat zo is, kun je dan altijd nog zeggen, waarom zouden we ons ermee bezighouden? Maar er staat, veracht de profetieën, meervoud niet. Dus niet alleen die ene profetie over de opname van de gemeente, maar ook al die andere profetieën. En behalve dan de wederoprichting van de Joodse staat in ongeloof in onze dagen, moet ik u zeggen dat alle andere profetieën pas vervuld zullen worden na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, dan zijn wij hier in elk geval niet meer, zodat je nog altijd kunt zeggen, wat is de zin ervan om je ermee bezig te houden? Nou, dat weet ik dan misschien zo gauw ook niet, maar de Bijbel zegt, vraag de profetieën niet. En Petrus schreef, en daar hebben we dus ook al mee bezig gehouden, of nog niet? Nee, dat is de volgende brief. Dat is de volgende brief, daar hebben we ons nog niet mee bezig gehouden. Maar Petrus schreef, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Waarom? Ja, het is niet aan ons om uit te maken waarom wij acht zouden geven op het profetisch woord, of waarom wij de profetieën niet zouden verachten. De Heer zegt dat we het zo zouden doen, dus houden we het daarbij. En wat de zin ervan is, dat weet hij kennelijk in de eerste plaats, dus dat is al voldoende. Dat is al meer dan voldoende. Vervolg op het verhaal is natuurlijk dat we ons toch wel enigszins kunnen voorstellen, wij hopelijk wel, hoe kennis van het profetisch woord onze toekomstverwachting versterkt en ons in onze gedachten, ook in ons leven, bepaalt bij die dingen die de Heer doet en ook zal doen, opdat we ons daarop zouden oriënteren. En boven alles, doordat wij zijn plannen kennen, doordat hij ze ons heeft bekendgemaakt, leren wij hem kennen. En dat is precies het doel wat God zich gesteld heeft met onze levens. De bedoeling is dat we hem leren kennen. Hier en nu. Dat is waar het over gaat. Maar zo zijn er veel meer argumenten te bedenken waarom een bepaalde aspecten van de Bijbel, van Bijbelse waarheid, zou veronachtzamen. Het brengt immers maar verdeeldheid. De vraag bijvoorbeeld wanneer de gemeente ontstond, bij de opstanding van Christus of bij Adam al. Dat is bij ons hier waarschijnlijk helemaal geen punt van discussie. Maar het blijft natuurlijk, bij sommigen wel, ja. Maar in sommige kringen spreekt men over de gemeente die bij Adam al ontstond, enzovoorts. En daarna zeggen, wat is de zin ervan? Wat maakt het uit wanneer het ontstond? In theorie, wat maakt het nou uit? Zolang wij erbij horen, is er geen vuiltje aan de lucht. En toch maakt het natuurlijk wel wat uit. Want als wij het antwoord op deze vraag niet weten, weten wij niet eens wat de gemeente voor een ding is. En het vragen naar wanneer hij ontstond, heeft dan weinig zin. Begrijp je wel? Dan, als je dat niet eens weet, dan weet je niet eens welke positie je zelf inneemt ten opzichte van de Heer. En zeker niet welke positie je zal innemen in de toekomst. Zo is het nou eenmaal. En dingen waarvan wij misschien niet meteen het praktisch nut zien, die zijn dikwijls wel degelijk belangrijk en daar gaat het maar om. U dacht toch niet dat kinderen het nut ervan inzagen dat ze naar school moeten? Ik heb het tenminste nooit gezien, zolang als ik naar school ging. Eigenlijk nog niet. Even terzijde. Maar dat is toch zo. Dat moet gewoon gebeuren en daarmee uit. En dat het zinnig is, dat zal later wellicht alsnog blijken. En zo zegt hij, doe dit en doe dat. En bovendien, we hebben zijn woord gegeven. Ik zeg altijd, ik kan me niet permitteren, denk ik, om voor de Heer te staan. En dan vraagt hij van, en wat vond je van mijn boek? Hè? Had je me lief? Zo ja, wat vond je van mijn boek? En dan te moeten zeggen, sorry, maar dat heb ik niet gelezen. Of sorry, ik had nogal wat broeders en zusters gemaakt. Die maakten de bezwaren tegen dat ik me bezig hield met de bestudering van de Bijbel. Zwarte wit, ik kan het bewijzen. Maar trouw zijn wil zeggen trouw zijn aan het woord. En aan heel het woord. En aan heel de schrift. En aan de volledige dienst aan de Heer. Ongeacht wat er de consequenties van zijn. En ongeacht dat wij wellicht zelf de zin er niet van inzien. Het kan een gebrek zijn aan ons inzicht. Misschien komt het dan nog. Maar het zou niet bepalend zijn voor onze trouw aan hem. Maar het is de duivel ongetwijfeld die er belang bij heeft dat we zo min mogelijk kennis hebben van het woord Gods. Zo min mogelijk weten over de positie van Christus. Zo min mogelijk weten over onze eigen positie. En zo min mogelijk ook weten over zijn toekomstige definitieve ondergang. Dat is dan ook een aspect van het profetische woord. Hij vindt het niet prettig dat we dat weten. En daar zelfs reclame over maken. Toch? Nou, enzovoorts. Wij zouden trouw zijn, met alle consequenties van dien. En de apostel zegt dan, in vers 13, en dat had hij wel letterlijk kunnen citeren eigenlijk uit Romeinen 8, vers 18. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Want Romeinen 8, dat zijn die versen waar staat dat wij, indien wij met hem lijden, ook met hem verheerlijk zullen worden. En dat wij weten en rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En voor alle duidelijkheid zeg ik er dan nog maar eens een keer bij, dat daar niet gesproken wordt over lijden in het algemeen. Want heel de schepping lijdt hoofdzakelijk als gevolg van de zonde. Maar je moet niet denken dat dat soort lijden heerlijkheid of gecompenseerd zal worden met heerlijkheid in de toekomst. Dat men daarvoor beloond zal worden, dat is absoluut niet het geval. Waar het over gaat is om het lijden om Christus wil. Het lijden dat rechtstreeks het gevolg is van de dienst aan hem. En de Bijbelse gedachte is, hoewel wij er misschien persoonlijk wat anders over denken, maar de Bijbelse gedachte is dat waar wij de Heer dienen, hem trouw zijn, zullen wij lijden. Ongeacht of het zo ervaren of niet, bedoel ik dan maar. Maar het is nou eenmaal de Bijbelse gedachte. En dus houd ik het daar ook op. En dus gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, zult gij gemeenschap hebben aan zijn heerlijkheid. En daarom zegt de apostel, en ook Jacobus zegt dat, en ook Paulus zegt dat, daarom zeggen zij dat we ons zouden verblijden in geval dat sprake is van deze verzoeking, deze verdrukking, dit lijden, of wat het maar wezen mag, omdat we zouden ons realiseren dat het zou leiden tot onze toekomstige heerlijkheid. Maar als je geen kennis hebt van het profetisch woord, weet je van toekomstige heerlijkheid niks, dus daar gaan we weer. Maar niettemin, zo is het. Reden tot blijdschap. Dat is het voor de natuurlijke mens niet. Dat is het voor iemand die denkt langs de lijnen van het vlees, langs de filosofie van de natuurlijke mens, is het dat uiteraard niet. Maar voor de gelovige die het woord Gods kent en die de Heer Jezus kent, ook in de praktijk van het leven, zou verdrukking inderdaad aanleiding zijn tot blijdschap. Niet vanwege blijdschap voor de huidige omstandigheden, maar wel blijdschap vanwege de heerlijkheid die ons deel zal zijn. En dat brengt een totaal andere levenshouding met zich mee. Pas als wij dat ten volle begrijpen, zullen wij ook inderdaad in staat zijn ten volle trouw te zijn aan de Heer. Dat begrijp je toch, hè? Want dan is alles wat ons hier zou ontmoedigen in de praktijk een bemoediging. Toch? Nou, Paulus spreekt er ook zo over. Precies dezelfde manier. Hij beschouwt het als een voorrecht te mogen lijden voor Christus. Ik heb er moeite mee om die dingen te zeggen alsof ze uit mijn hart voortkomen. Dat is namelijk niet zo, dat hou ik er liever maar even buiten. Maar niettemin, dit is de Bijbelse gedachte. Dit is trouwens ook de gedachte waarmee zoveel, ik durf niet eens aantallen te noemen, maar zoveel, zal ik dan maar zeggen, zoveel christelijke martelaren met blijdschap de brandstapel op klommen. Nou ja, gingen. Gebracht werden. Gedood zijn. Om het getuigenis. Om het woord van de Heer Jezus, waarin ze geloofden, wat ze ook niet wensen te herroepen, hadden ze makkelijk kunnen doen. Ik heb vroeger, toen ik voor het eerst over die dingen hoorde, dat was op school, dus het was toch wel zinnig, maar heb ik wel eens gedacht, maar wat nou als zo iemand, zo'n martelaar zal ik maar zeggen, dan toch even zou zeggen, nee, net als Petrus, ik ken die mensen niet, even herroepen. Want ik wist heel goed dat ook als je dat doet, dan doet het niks af aan het feit dat je eeuwig leven hebt en naar de hemel gaat of wat er mee wezen mag. Het is daarop niet van invloed. Waarom deden ze dat dan niet? Omdat ze dat niet wisten. Dan reken maar van wel. Maar ze hebben kennelijk ook geweten dat waar men trouw is aan de Heer, juist tot in de dood, dat men juist daar van de Heer heerlijkheid zal ontvangen. En dat is maar waar het om gaat. Men zag dat kennelijk ook zo, anders was het zo niet gegaan. Niettemin ben ik blij dat dergelijke omstandigheden in onze levens zich niet voordoen, gelukkig. Dat mijn laatste mag ik eigenlijk niet eens zeggen, gelukkig. Maar ik ben blij dat dat zo is in elk geval. Reden genoeg om daar de Heer voor te danken, maar niettemin, deze waarheid blijft gewoon overeind. Dit is wat het is. En deze Petrus die deze dingen schreef, die wist trouwens, wat was hem aangezegd, dat hij zelf de marteldood zou sterven. En hij had dus recht van spreken. Nou goed. Heerlijkheid dus als resultaat niet zozeer van het lijden, natuurlijk niet. Heerlijkheid als resultaat van de dienst aan hem. Wordt beschouwd als loon, als een kroon en dus als een bekroning voor de dienst aan hem. Maar in de praktijk gaat die dienst met lijden gepaard. En waar het om gaat in het leven van de gelovigen is dat wij juist onder dat soort omstandigheden trouw zouden zijn aan de Heer. Zouden staan blijven, stand houden en hoe dat maar heten mag in Efeze 6. Er wordt ook gesproken over de listige omleidingen des duivels, die wij, de duivelnamen die wij zouden afweren met onze geestelijke wapenrusting, want zo wordt het daar genoemd. Daarom mocht ik niet zeggen dat wij blootstaan aan deze tegenstander, want we staan niet bloot, we hebben een wapenrusting. Zo was dat, hè. Heb ik het nog even verklaard achteraf. Maar daar gaat het juist om, stand houden en stand houden, trouw zijn onder voorspoedige omstandigheden, zal ik maar zeggen. Dat betekent absoluut, maar dan ook absoluut niks. Daarom verbaas ik me altijd over hoezeer gelovigen in onze dagen en in onze samenleving, waarin nauwelijks vervolging of verdrukking is of komt over de gelovigen, hoezeer zoveel gelovigen zo ontrouw zijn aan het woord. En daarover terugschrikken voor de mogelijkheid dat misschien iemand eens een keer wat zal tegenwerpen of zal tegenspreken. Of het vertrustschrikken voor het feit dat mensen ineens in verwarring raken. Gewoon omdat ze bepaalde Bijbelse waarheden nooit goed begrepen hebben. En als ze goed verteld wordt, dan zijn ze ineens van slag. Nou en? Dat is ook de bedoeling. Zet de dingen maar eens op een rij. En realiseer je maar eens even waar je mee bezig bent en waar je staat. Hoe je positie is. En ik vind het helemaal niet verkeerd om te weten dat we inderdaad zoveel tijd in het vlees niet meer hebben. Om het vrij te zeggen naar vers, wat was het? Naar vers 2 van dit hoofdstuk. De tijd die over is in het vlees. Motiveert ons misschien nog wat meer om trouw te zijn aan de Heer. Nu nog kan. En nu nog de Heer te dienen, nu nog kan. Want dat is de bedoeling uiteraard. Begrijp je me goed? De omstandigheden veranderen nooit, want het mag dan zo zijn dat wellicht binnen enkele, binnen korte tijd. Wat had u gehoord willen hebben? Maanden, weken? De opname van de gemeente zou plaatsvinden. U weet niet eens of u de dag van vandaag nog overleeft. Ik bedoel, het zegt dus echt niks. Ik begrijp de verwarring die daardoor ontstaat en ook absoluut niet. Eerlijk niet. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Er staat dan in vers 14... Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus. Dat is waar ik net ook nadruk op legde. Om de naam van Christus. Niet indien gij gesmaad wordt. Maar indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus. Als dat de aanleiding is, zo zijt gij zalig. En dus reden tot verheuging. Want de geest der heerlijkheid, die van God dus, staat er meteen achter. De geest van God, uiteraard. De geest der heerlijkheid, de geest van God, rust op u. Het heet geest der heerlijkheid. In de eerste plaats omdat het gaat om geestelijke dingen. In de tweede plaats omdat het gaat om heerlijkheid. Waar wij gesmaad worden, zullen wij heerlijkheid ontvangen daarvoor. En waar het een geestelijke aangelegenheid is, heet dit dus geest der heerlijkheid. Daarna zegt de apostel, nou ja, dat is gewoon de geest van God uiteraard. Dat kan niet anders. Want als de geest van God deze dingen niet bewerkstelligt, komt hier sowieso niks van terecht. Maar de apostel zegt gewoon, wel indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, maak je dan in ieder geval niet bezorgd. Integendeel, je zou de juiste conclusie moeten trekken en moeten vaststellen dat de geest der heerlijkheid op je rust. Peter spreekt je dan zalig. Indien gij gesmaad wordt, zo zijt gij zalig. Want kennelijk rust deze geest op u, enzovoorts. Dat is dezelfde gedachte trouwens. Die we voorheen ook gezien hebben. Het is eigenlijk ook precies dezelfde als die van hoofdstuk 4 vers 1 en 2. Ik kom er met opzet even op terug, omdat het daar inderdaad een moeilijke formulering is. Daar staat, dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk, dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. En de enige idee is gewoon dat waar wij in het vlees lijden om Christus wil, is dat kennelijk omdat wij niet de zonde, maar omdat wij de gerechtigheid dienen. Dat is wat de apostel zegt. Als u zegt, hij zegt het wordt ongelukkig, dan zeg ik, ja Peter zegt wel eens meer wat ongelukkigs, maar daar gaat het nou niet over. Hij neemt in ieder geval de moeite om het nog een paar keer te verklaren. Wanneer men dus lijdt in het vlees, om Christus wil, heeft men opgehouden van de zonde. Die gedachte, daarmee zouden wij ons wapenen. Tegen wie? Kunt je wel wapenen? Huh? Tegen wie? Tegen die tegenstander uiteraard. Een aardige aanvulling op die geestelijke wapenrusting, zoals beschreven in Efeze 6. Wij zouden ons wapenen met deze gedachte, dat daar waar wij lijden om Christus wil, daar is dat de bevestiging van het feit dat we inderdaad niet bezig zijn de zonde, maar bezig zijn de gerechtigheid te dienen. De term ontleen ik overigens aan Romeinen 6. Stelt uw leden niet tot gereedschappen, wapenen staat er ook trouwens, der zonde, maar tot wapenen der gerechtigheid. Wel zegt de apostel, dat heb je kennelijk gedaan als je lijdt om Christus wil. En dat het zo is, blijkt ook uit volgende vers. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is, in het vlees te leven. En dat is waar het over gaat. Het brengt echt dit lijden in het vlees, om Christus wil of om de naam van Christus, met zich mee. De apostel zegt dan vervolgens in vers 14 weer, de tweede helft, wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, dat is zo. Waar men ons smaad om Christus wil, wordt daarmee Christus gesmaad. Daarom, als iemand zijn zorg zou zijn, zou het de zorg van de Heer zelf zijn. En ik zou zeggen, aangezien wij onze zorgen aan de Heer bekend zouden maken, dat is weer Filippenzen overigens, zouden wij het daar ook maar bij laten. Dat zal dan zijn zorg zijn. En wat ons betreft, ons zal het een zorg zijn. Toch? Ja. En wij zouden ons verblijden, is de gedachte. Hij wordt weliswaar gelasterd, maar dat is maar één kant van het verhaal. De andere kant is namelijk onze kant. Wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Want waar men ons lastert, mag dat godslasterlijk zijn of klinken, dat is het ook feitelijk. Aan de andere kant, het draagt bij aan onze verheerlijking met Christus. Draagt bij aan onze heerlijkheid en aangezien wij de heerlijkheid van Christus zijn, draagt het bij aan de heerlijkheid van Christus. Zo zegt de schrift dat en we zullen het daar gewoon bij laten. Waarna de apostel ogenblikkelijk waarschuwt, ik was er natuurlijk net even voor, maar goed, we hadden dit al gelezen. Maar hij waarschuwt, vers 15, doch dat niemand van u lijde als een doodslager. Kijk, als je een doodslager bent en als gevolg daarvan lijd je, ja, dat brengt geen heerlijkheid met zich mee uiteraard. Of van een dief, kunt u wel eens misdadigen. Was kwaaddoener is het volgende woord. Je kunt je wel als misdadiger door het leven gaan. Maar je moet niet denken dat het heerlijkheid met zich meebrengt. Begrijp je me goed? Je wordt er niet behouden van. Je wordt er niet wedergeboren door. Maar je kunt er ook niet door verloren gaan. Laat ik dat er dan meteen bij vertellen. Toch? Nou, blijf stil. Je gaat er niet verloren doordat je een misdadiger bent. Je wordt behouden door geloof, je gaat verloren door ongeloof enzovoorts. En of je een misdadiger bent of niet, heeft er niets mee te maken. Het heeft met een heleboel te maken, maar hiermee niks. En als het lijden met zich meebrengt, moet je niet denken dat de Heer dat beloont met heerlijkheid. Vanzelfsprekend. Zo zit dat niet. Dus het gaat niet om lijden in het algemeen. En het aardige van dit vers, ik vind dat een heel leuk vers. Ik mag het graag citeren. Niet omdat ik het zo belangrijk vind. Ik vind het wel belangrijk, omdat het zo komisch in elkaar steekt. Er staat namelijk dat niemand van u lijdt als een doodslager, of als een dief, of als een kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Toch? Dat is toch leuk, of niet? Er wordt op één rijtje gezet, een moordenaar, een dief, een misdadiger, iemand die zich met een ander bemoeit.
Ieder staat vast mij.
Ja. Het punt is namelijk, het is heus een belangrijke waarheid, dat het zich bemoeien met iemand anders gerekend wordt, of met het doen en laten van iemand anders, dat staat er ook, hè, met eens anders doen. Als iemand zich bemoeit met andermans zaken, dan wordt hij in de Bijbel in het rijtje van misdadigers gezet. En wij rekenen dat hoog. Een moordenaar, een dief, een misdadiger, een kwaaddoener, een misdadiger is dat, hè. Maar in hetzelfde rijtje staat dan degene die zich bemoeit met het doen en laten van iemand anders. Want een mens zou zich niet vergrijpen aan het leven van een ander, als moordenaar. Hij zou zich niet vergrijpen aan de bezittingen van een ander. Hij zou zich zo, dat is dief, hij zou zich sowieso niet iets doen in het algemeen tegen een ander, een kwaaddoener, wat het maar wezen mag. Maar hij zou zich ook niet bemoeien met de verantwoordelijkheid van een ander. Want dat is waar het om gaat. Een mens is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. En zo goed als het u niet aangaat waaruit mijn doen en laten bestaat, gaat het mij niet aan waaruit uw doen en laten bestaat. De Bijbel zegt trouwens nog veel cruer. Staat gewoon, zo dan, van nu aan kennen wij niemand meer naar het vlees. Waarna ik altijd heel zachtjes denk, was dat maar waar. Want in de praktijk lopen wij bij gelegenheid tegen elkaars vlees op. Met alle problemen die daar het gevolg van zijn. Niettemin zouden we die dingen negeren. De gedachte is dat dat geen rol zou spelen in de gemeenschap van de gelovigen, want de gemeenschap van de gelovigen is er niet dankzij het gedrag of de levenswijze van de gelovigen, maar is er vanwege onze verbondenheid met de levende Christus. En de rest is in de eerste plaats oude mens. Dat hoeft niet noodzakelijk, want ons doen is lang niet altijd oude mens, dat kan ook gewoon de nieuwe mens zijn, maar die nieuwe mens heeft maar één baas. Er is maar één die dat regelt en die daar ook zich verantwoordelijk voor gesteld heeft, of die daarvoor verantwoordelijk gesteld is, en dat is de Heer zelf. Zodat nog met betrekking tot onze oude natuur, nog met betrekking tot onze nieuwe natuur, wij rekenschap hebben af te leggen aan anderen. Integendeel, wij staan onder de Heer zelf. En daar waar wij ons bemoeien met het doen en laten van een andere, broeder of zuster, grijpen wij dus in de dingen die de Heer rechtstreeks zelf zou regelen, die hem rechtstreeks zelf aangaan. Dat is wat het is. Het is wat moeilijk om het uit te leggen, maar natuurlijk is het zo dat wij als gelovigen met elkaar bij elkaar betrokken zijn. Natuurlijk is het ook zo dat we elkaar zouden bemoedigen enzovoort, elkaars lasten zouden dragen, elkander zouden helpen of wat het maar wezen mag. Maar het wil nooit zeggen dat wij de baas zouden gaan spelen over iemand anders. Voor zover wij verantwoordelijkheid hebben naar elkaar, er schiet me geen betere term te binnen helaas, maar voor zover wij verantwoordelijkheden hebben naar elkaar, is het er een van dienstbaarheid. Dat wil zeggen, wij zouden elkander helpen, maar waar we elkander helpen, blijft de verantwoordelijkheid en de keuze altijd liggen bij degene die de hulp ontvangt.
Dat staat ook nog in verband met dat de Heer Jezus zegt, ik, toen dan, ik ben niet gekomen om te oordelen, en op een andere plaats oordeel niet op dat wie geoordeeld wordt.
Ja.
Dat zit er dan ook aan vast.
Ja, er zit parallelteksten willen we niet binnenschieten, maar niettemin hartelijk dank. Dat is ook inderdaad zo. De Heer is niet gekomen om te oordelen, bij zijn eerste komst niet en nu nog niet, overigens. Hij zal immers oordelen in de toekomst, daar hebben we het ook over gehad. Hè. Hij is immers bereid om te oordelen de levenden en de doden, maar nu nog niet. Dat wil zeggen, hij zal dat nu nog niet doen. Hij zal dat straks in de toekomst pas doen. Waar nodig. En ons wordt inderdaad gezegd, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Want oordelen is een activiteit waarbij wij ons moeten stellen boven degene die geoordeeld wordt. Wij verheffen onszelf daarmee. Wanneer wij niet alleen een oordeel uitspreken, maar zelfs een oordeel uitvoeren over anderen. Wij zouden dat namelijk nooit of te nimmer doen. En dat is toch een van de belangrijkste consequenties van brieven als deze. We hebben een dienende taak en daar blijft het bij. Ook een dienende verantwoordelijkheid naar elkaar, dat is zo. Maar dat is nog niet hetzelfde als je bemoeien met het doen van een ander. Wat die ander doet, moet hij zelf weten. Het blijft ook zijn verantwoordelijkheid. Het verste waar we dat we zouden kunnen gaan, is iemand anders adviseren om bepaalde dingen dan toch niet te doen. Maar ik zeg, dat is het uiterste. En ik moet u zeggen, het heugt mij niet dat ik dat ooit tegen iemand gezegd heb, overigens. Want ik vind het persoonlijk te ver gaan. Voor mezelf in ieder geval. Ik zeg niet dat het niet kan of niet moet kunnen. Het moet kunnen, maar dan moet het al heel ver gaan. Maar hoe dan ook, hoe mensen hun leven inrichten, wat ze doen willen, wat ze laten willen, is hun eigen verantwoordelijkheid, is hun eigen keuze. Het is rechtstreeks verbonden met wie zij van nature zijn, hun aard, zal ik maar zeggen. In de eerste plaats en in de tweede plaats, het is rechtstreeks verbonden met de positie die zij als gelovigen in de gemeente innemen en hun dienst aan de Heer. En hun eigen bijzondere specifieke gaven, maar daar hebben we het vorige keer over gehad. En daar zouden wij ons niet mee bemoeien, want in beide hebben wij geen inzicht en kunnen wij geen inzicht hebben. In wie iemand anders is van nature, hebben we geen inzicht in. En wie iemand is in geestelijke zin, wat zijn speciale bediening is, hebben we net zo goed geen inzicht in. Dat hoeven we trouwens ook niet te hebben, want het gaat ons helemaal niets aan.
Wordt ook vaak opgeroepen om elkaar te vermanen?
Ja, vermanen in de zin van vertroosten. Hè? Of vermanen in de zin van bemoedigen. En dus tot hulp zijn. Hè? Kom jongen, nog een eentje. Ik heb eens meegemaakt dat iemand me belde en die zei, nou, je hoeft niet te komen, want ik houd hem niet op. De samenkomst wordt afgezegd, ik regel dat niet langer. Nou, dan ben ik stil, dan denk ik, nou, dan heb ik weer een paar vrije avonden, dat is wel aardig. Dat is het eerste wat ik altijd denk. Het is eerlijk waar. En daarna denk ik, ja, als ze niet willen vertellen waarom, dan niet, het hoeft mij ook niet. Ik word ook altijd maar gehuurd, ik ben ook maar om te dienen. Dus vooruit dan maar, dan, als het niet meer hoeft, dan hoeft het niet meer. Maar daarna komt er meestal dan toch een verhaal, hè. Waarom dan niet? Mensen willen zich graag verantwoorden. Dat hoeft bij mij nooit hoor. Echt niet. Eerlijk niet. Maar de meesten doen dat wel. Gewoon waarschijnlijk om zichzelf te rechtvaardigen, denk ik. Weet ik niet, maakt me ook niet uit. Maar dan krijg je een verhaal, ja, want dit of dat heeft zich voorgedaan. En ja, ik zo verder moet. Het is helemaal geen doen. Dan moet ik het helemaal alleen doen. En waarom doen die anderen dat niet? En zoiets, hè? Nou, dan is het zinnig om te zeggen, joh, als stond je er helemaal alleen voor, nou en? Dat is toch mooi dan? Als je het helemaal alleen moet doen. Dat levert toch alleen maar wat op. Dat is wel lastig. Dat is veel werk. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Maar als de gelegenheid zich voordoet, dan moet je niet zeggen, nou doe ik het niet meer. Dat ik het alleen moet doen, hou ik er mee op. Dat mag wel. Als je denkt dat je het niet kunt, hou je er mee op. Maar als je denkt dat het eigenlijk toch had moeten doorgaan, en dat je alleen maar vindt dat een ander ten onrechte ermee ophoudt, dan moet je jezelf juist des te sterker je ervoor maken. Zeg maar, dan maar alleen. En vaak is het al voldoende om dit soort dingen even te zeggen, te bemoedigen. En vaak kunnen ze zeggen, nou, wat is het? Dan laat het me weten, misschien kan ik nog ergens mee helpen of wat dan ook. Maar zoiets, en dat is vaak, meestal al voldoende. Maar dat is vermanen, vertroosten, bemoedigen of wat het me wezen mag. Aansporen, dat is ook een term die gebruikt wordt, dat is wat het is. Maar het is nooit een kwestie, ik heb het in mijn Bijbel nog nooit gelezen. Het is nooit een kwestie van dat wij het nou lang hebben aangezien hoe een bepaalde broeder of zuster leeft. En dat we nou tijd vinden om daar eens wat van te gaan zeggen. Kom ik in heel mijn Bijbel niet tegen.
Bestraffen
is gewoonlijk en aan het licht brengen, ergens op wijzen. Meer niet. Dat is de Bijbelse betekenis van bestraffen. Ik geloof Efeze 4 of Efeze 5. Efeze 5 denk ik. Waar er staat dat de werken des vleeses aan het licht gebracht worden en van het licht bestraft worden. En het enige wat er dan gebeurt is dat iets zichtbaar wordt, kenbaar wordt, bekend wordt en meer niet. En daar blijft het dan bij. Want dat is nog niet bestrijden of maatregelen nemen. Ik wil het wel even opzoeken hoor. Is Efeze, dacht ik. Dank je Jan. Ik reken op je. Waar staat in vers 9 van Efeze 5? Want de vrucht des lichts, niet te verwarren met geestes. Het zal wel kunnen, maar het staat er nog helemaal niet. Er staat lichts. De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En we zouden zijn beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. Of het voor de mensen wel behagelijk is of voor de broeders en zusters. Speelt dus geen rol van betekenis. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Vandaar vers 9, vrucht des lichts. Vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En dan vers 11, heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werkende duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Dat is niet een kwestie van bestrijden, het is bovendien ook zinloos om de werkende duisternis te bestrijden. Het zal wel gebeuren, maar nu nog niet. Pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus namelijk, zal dat gebeuren. Wanneer zelfs de vorst der duisternis hemzelf gevangen gezet zal worden. Nou goed, want hetgeen heimelijk van hen geschiedt is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. En er staat het nogal over compleet dus. Want als iets aan het licht gebracht wordt, dan worden ze openbaar. Maar dat is ook wat de rest van het vers zegt. Want al wat openbaar maakt is licht. In de praktijk is het dus zo dat het licht, laten we maar zeggen het licht van het woord Gods, want dat is toch in de eerste plaats licht, dat het licht van het woord Gods inderdaad de onvruchtbare werken der duisternis aan het licht zal brengen. En het is nou eenmaal zo dat heel wat onvruchtbare werken der duisternis niet als zodanig herkend worden, eenvoudig omdat het duisternis is. Daar zijn natuurlijk werken der duisternis voor. Maar als ze gezien worden in het licht van het woord Gods, dan herkennen we ze ineens als werkende duisternis. Dat is waar het om gaat. Dan schieten we zo gauw weer geen voorbeelden te binnen. Maar zijn dingen, ook in de wereld, die wij zouden herkennen als afkomstig van de vorst der duisternis. Dat scheelt een heel stuk. Zodat ze zeker weten, omdat ze door het licht bestraft zijn geworden, aan het licht gebracht zijn, dan is dat meer dan voldoende. Daarmee uit. Maar waar we niet weten, waar we zelf in duisternis wandelen, wordt het moeilijk. Maar licht zal de dingen openbaar maken, dat is ook wat hier staat. En verder moet ik zeggen, de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, zegt vers 9. De grondgedachte is namelijk die van, dat waar het licht schijnt, waar het dag is, is geen misdaad. Dat is niet meer waar tegenwoordig, schijnt het. Maar tegenwoordig gebeurt het op klaarlichte dag. Die term wordt alleen in dat verband nog maar gebruikt, vrees ik. Maar de uitdrukking dat misdaden plaatsvinden op klaarlichte dag, die is van betekenis, omdat iedereen weet dat dat niet de normale gang van zaken is. De normale gang van zaken is dat misdaden in het geheim gebeuren. In ieder geval zodanig dat ze niet gezien worden. En dus, dat ligt het meest voor de hand, in duisternis. Maar waar het licht is, daar heeft dat merkwaardigerwijze ineens een veel beter gedrag van de mens tot gevolg. Hebben jullie nog? Als je weet dat de mensen op je letten, naar je kijken, dan gedragen je wat netter, denk ik. Is het niet zo? En als je wat minder nets moet doen, dan sluit je op en doe de deur achter je op slot. Dat weet je toch, hè? En daarna handen wassen. Maar goed. Ik geef maar een simpel. Dus natuurlijk is dat maar een simpel voorbeeld. Dit is ook een Bijbels voorbeeld, hoor. Al wat de mens tot zich neemt en werpt het uit in heimelijkheid, is een hoge mate dubbelzinnig. Heeft een hoge mate ook een geestelijke betekenis. Maar goed, de gewone normale, natuurlijke dingen worden daarbij tot voorbeeld gebruikt. Dus niks mee mis. Maar het punt is gewoon dat waar het licht schijnt, daar zal men zich netjes gedragen. En waar duisternis is, zal men de noodzaak daartoe niet zien en dus terugvallen tot, obscuur gedrag. En obscuur betekent duister, dus dan heb ik het mooi gezegd. He? Zo is dat toch? Dat is niks moeilijks aan, maar in geestelijke zin gaat hetzelfde op. Het belang van het licht van de geest, maar eigenlijk het belang van het licht van het woord en zelfs van het profetisch woord is dat wij leren wandelen in dat licht. Dat we zouden zijn in dat licht en het zal een hoge mate positieve uitwerking hebben op ons doen en laten. Dat is waar het hier over gaat ook in Efeze 5. Maar bestraffen komt dus niet verder dan aan het licht brengen, maar niet er wat aan doen.
Hier gaat het toch in hoofdzaak eigenlijk om de geestelijke mens. Ik bedoel, als Paulus op een gegeven ogenblik zegt, ik heb hem overgegeven aan de Satan, of dat wel het lichaam, maar dat de geest, als het ware, verenigd uit de voorschijn zou komen, dan is het toch wel zo dat vanuit die zinswijze steeds ten doel heeft, zeg maar, de geestelijke mens niet te beschadigen en in ieder geval zeker te stellen.
Ja. Dat is de verwijzing dan naar 1 Korinthe 5, dacht ik. Waar die uitdrukking staat, daar is namelijk sprake van iemand in die gemeente. En dan had ik bijna mezelf versproken en gezegd waar tegen Paulus tekeer gaat, maar dat is niet zo. Dus het is een schitterend voorbeeld van het thema waar we het nou even over hebben. Want, ik neem de draad maar even op in 1 Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. En zodanig hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. Alzo dat er een zijn vaders huisvrouw heeft. En dan, wat het ook wezen mag, want daar ga ik heel niet op in. Maar dan staat er, en zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Dat wil zeggen, Paulus gaat nou tekeer, niet tegen die ene figuur, tegen die man, maar tegen die Corinthiërs, al die anderen dus. Niet tegen de zedeloze, maar tegen die nette Corinthiërs zogenaamd dan. Hij zegt, je moet maatregelen nemen. Welke maatregelen? Die man straffen? Wel, nee. Helemaal niet, daar bemoeiden ze niet eens mee. Hij zegt wat ze zouden moeten doen. Zij zouden zich aan deze figuur moeten onttrekken. Namelijk met hem niet omgaan. Eenvoudig, omdat waar men mee omgaat, wordt men mee besmet. En Paulus is van mening dat deze omstandigheden, die ons trouwens niet uitgebreid verder medegedeeld worden, maar dat deze omstandigheden inderdaad een schadelijke uitwerking of invloed hebben op de gelovigen als zodanig. En de maatregel die ze zouden nemen, is niet deze man uit hun gemeente zetten. Want daar gaat het niet eens over. Het gaat trouwens sowieso niet over de gemeente, maar het gaat over de gelovigen individueel. Hoezeer hij ze ook allemaal aanspreekt, maar niettemin individueel. En wat zij zouden doen is zich onttrekken aan deze figuur. Niet om die figuur een straf op te leggen of te oordelen, maar in tegendeel om zichzelf te beschermen. En voor zover dus maatregelen genomen zouden worden, zou het nooit zijn strafmaatregelen over het wangedrag van de een of andere broeder of zuster, maar zouden het maatregelen zijn ter bescherming van de oprechte gelovigen. Dat is de gang van zaken. Dat blijkt ook uit wat er verder staat. Vers 5 zegt gewoon dat men de zulke zou overgeven aan de Satan tot verderf des vleeses, langer niet. En dan opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Want er wordt op geen enkele wijze aan getwijfeld dat het hier gaat over een broeder, over een gelovige. Maar er wordt wel vastgesteld dat het ongezond is om daar contacten mee te onderhouden. En men zou zich aan die figuur onttrekken. Men zou hem loslaten. Loslaten, want het punt is dat die hele term overgeven, de zulke overgeven, dat overgeven inderdaad niks anders betekent dan loslaten. De gedachte is namelijk waar deze mensen, deze Corinthiërs met deze broeder niet om zouden gaan, zou hij zich ook inderdaad aan hun onttrekken. De activiteit gaat namelijk van deze man uit en niet van de Corinthiërs zelf. Ze zouden hem loslaten. En als ze hem loslaten, schiet hij vanzelf weg. En dat is de bedoeling.
Nee, wat een vermaning.
Ja, dus het moet altijd zijn tot hulp en het is nooit tot veroordeling. Integendeel, het is altijd tot hulpverlening, tot ondersteuning enzovoorts. En het zou bovendien gebeuren in alle zachtmoedigheid, bescheidenheid, terughoudendheid, nederigheid enzovoorts. En dat is wat we op meerdere plaatsen lezen. We lezen het ook in Galaten, indien iemand betrapt wordt op de een of andere misdaad. Staat er, dat kan gebeuren. Broeders indien, hoofdstuk 6 vers 1 van Galaten. Broeders indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad. En dat betekent gewoon betrapt wordt op enige misdaad. Gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. En de volgende zin is, draagt elkanders lasten. En van veroordeling is hier dus absoluut op geen enkele wijze sprake. Waarvan wel sprake is, was in 1 Korinthe 5, het zich onttrekken. En in andere plaatsen heet het dat men zich af zou keren van. Keert u af van. Hebt ook een afkeer van deze. Of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Dat is wat we zouden doen. Dat betekent niet dat we mensen uit onze gemeenschap, uit onze organisatie, of hoe noem je dat? Uit onze kerk. Vooruit. Voor één keer dan. Zouden zetten of iets dergelijks. Dat nou juist niet. Maar dat wilde niet zeggen dat we ook met iedereen om zouden gaan. Dat is namelijk een ander verhaal. De omgang met broeders en zusters is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop men leeft. En zeker in hoge mate afhankelijk van de geestelijke instelling, zal ik maar zeggen. En ik moet u zeggen dat het geen enkele zin heeft om te gaan met broeders of zusters, ook buiten onze samenkomsten bedoel ik dan, om te gaan met broeders en zusters die gewoon leven zoals elk mens in de wereld leeft, zal ik maar zeggen. Die helemaal niet geen belang hebben bij de Heer te dienen, die geen belang hebben bij de schrift of wat dan ook maar. Zo is het nou eenmaal. Die zullen we echter niet in grote getalen in onze bijeenkomst treffen, wanneer onze bijeenkomsten gericht zijn op de Heer en op de opening van zijn woord, uiteraard. Maar niettemin, het komt wel voor. Maar zo is het nou eenmaal. Ik zeg altijd, als wij Ja, moet je er netjes weer formuleren. Zonder dat ik er problemen mee krijg. Als wij dan broeders en zusters kennen met wie het zo slecht gaat, die zich niet weten te gedragen, waarvoor we ons eigenlijk generen. Wat moeten we daar dan mee? Ik bedoel, als wij dan vinden dat wij beter zijn, dat is dan natuurlijk zo, al formuleren we het gewoonlijk andersom, want dat lijkt minder arrogant. Hè? Maar als wij dan vinden dat zij het dan zo slecht doen, zal ik maar zeggen, waarom sturen we ze dan weg? Als ze zouden leren zich te gedragen, ze dat moeten leren, waar moeten ze dat dan leren? Bij ons toch? Of niet? Waar dan anders? En dus wijzen terecht met een geest van zachtmoedigheid. Of, het staat er nog veel aardiger in de Romeinen 14, vers 1 geloof ik. Waar staat, neem degene die zwak is in het geloof aan. Niet tot twistige samensprekingen. Dat ligt voor de hand namelijk om dan meteen te discussiëren of zelfs ruzie te gaan maken enzovoorts. Nee, zegt de apostel, dat moet je niet doen. Je moet het laten voor wat het is. Maar als ze zwak zijn, hebben ze hulp nodig. Dan moeten ze bij iemand steun kunnen vinden. Moeten zich aan iemand kunnen optrekken. En hij zegt daar, natuurlijk zijn er mensen die zwak zijn in het geloof en dus geen vlees eten. Wat aan de afgodige of het is enzovoorts. Zulke mensen zijn zwak in het geloof. Tegenwoordig weten zulke mensen sterk. Maar soms begrijp ik het niet helemaal meer. Maar in de Bijbel heten zulke mensen zwak. Want die denken dat het niet mag. En in elk geval, ze doen het niet. En als wij zeggen, nou het mag wel. Nou, wees dan een voorbeeld. Ze denken dat ze het niet goed doen. Laat ze dan maar zien hoe het ook kan. Demonstreren maar. Zo leer je zoiets. Ja, hoe moet je dat nou anders uitleggen? Als mensen zich niet weten te gedragen naar de normen die wij menen te kunnen stellen, wel nu, dan juist zouden wij ze tot ons moeten trekken, opdat ze in onze gemeenschap, in ons samenleven, of hoe het maar heten mag, zouden leren zich te gedragen. Dat passen zich wel aan. Misschien ook niet. Dat weet je niet van tevoren. Maar als we vinden dat het anders zou moeten, nou ja, dan hebben we alle reden om juist die mensen erbij te houden, zal ik maar zeggen. Wat ik ook meegemaakt heb, is dat mensen waar ik helemaal geen problemen mee had, zal ik maar zeggen, dat die verdwenen uit mijn gezichtsveld. Ik heb ze nooit meer gezien. En van zulke mensen zeg ik, nou, daar maak ik me geen zorgen over. Die redden het wel. Geen probleem. Toch? Ik vind het jammer dat ik ze mis. Maar er zal een reden voor zijn, maar maak me daar verder geen zorgen over. Toch, de mensen waar we ons zorgen over maken, dat zijn de mensen die we erbij moeten zien te houden. Die we moeten bemoedigen, moeten aansporen of wat er maar wezen mag. Opdat zij zouden groeien in het geloof, opdat zij zouden leren, opdat ze wellicht van ons en van ons leven zouden leren. Wellicht. Ja, dat klinkt natuurlijk arrogant. Maar ik vind het veel arroganter te zeggen, die of die weet ze niet te gedragen, dus die laten we in onze gemeenschap niet langer toe. Of laten we sowieso niet toe, of zetten we eruit, of hoe de meid mag. Ja, maar daarmee, als we ze toelaten, dan worden wij daarmee geassocieerd, dan worden wij daarmee verontreinigd. Nou, als je dat denkt, dan ben je zwak hoor. Toch? Dan ben je zwak, dan voel je je kwetsbaar, dan voel je je bedreigd, enzovoorts. Maar als je sterk bent, staat in het geloof, leef uit de genade, vertrouwt op de kracht en de geest van de Heer, enzovoort, trouw bent aan zijn woord en dat predikt, zal ik maar zeggen, dan hoef je nergens bang voor te zijn. Dan krijg je weliswaar mensen in je gemeenschap die je er liever niet zag, maar er zijn er twee mogelijkheden. De een is, ze leren bij. En daar is het voor. Wat natuurlijk nooit kan als je ze niet toelaat. Maar goed, ze leren bij. En de andere is, ze horen er ook eigenlijk niet bij. En dan verdwijnen ze vanzelf weer. En als het niet vanzelf gebeurt, zorgt de Heer wel dat ze verdwijnen. Daar ben ik stellig van overtuigd. Ja, omdat het in de Bijbel staat. Precies, omdat het in de Bijbel staat. Maar ik heb meerdere malen zien gebeuren. Zo gaat het. Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Onze verantwoordelijkheid is niet andere mensen op te voeden of te corrigeren of te straffen of wat dan ook. Integendeel, onze verantwoordelijkheid is om zelf trouw de Heer te dienen en daarmee een voorbeeld te zijn voor alle gelovigen. Dat is ook trouwens wat Paulus schreef aan Timotheus. Een voorbeeld zou hij zijn. Daar krijgen we het trouwens nog over, want het komt hierna aan de orde in 1 Petrus 5. Nou goed, dan zie je wat er van kan komen. Van een uitspraak als een doodslager, een dief, een kwaaddoener. Een die zich met eens anders doen bemoeit. Waar we ons zorgen over zouden maken eventueel, is niet over eens anders doen, maar wel over eens anders denken. Zijn geestelijke situatie. En dat is een heel ander verhaal. Dat daar verband tussen bestaat, weet ik. Maar met doen zouden we ons niet bezighouden. Integendeel. Nou, daar zullen we het eerst bij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. Ik stel voor dat we nu maar meteen gaan naar vers 16. Dan hoeven we ons niet meer met elkanders doen te bemoeien. We hebben het bijna gedaan, hè? Zojuist, hè? Ja. Nou goed. De ontsnappingsclausule is deze. Je kan je nog altijd bemoeien met eens anders laten. Werd mij de pauze nog aangereikt. Dus op het juiste tijd zit ervoor. De pauze. Maar goed. Vers 16. Maar indien iemand leidt als een christen, dat wil zeggen onder naam van Christus, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Verheerlijken God wat dit betreft. Dat is de gedachte. En we zouden ons dus inderdaad realiseren dat een dergelijk lijden bijdraagt tot de heerlijkheid van Christus. Want het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Dus is de gedachte, hoe meer lijden, hoe meer heerlijkheid. En dus wordt het positief geïnterpreteerd. Datzelfde gebeurde trouwens met het begrip verzoeking. Ik ben er snel overheen gegaan in vers 12. Mede omdat ik denk dat ik dat hier al uitgebreider besproken heb. Want verzoeking komt namelijk niet van God, maar van de verzoeker. En dat is niet God. Jacobus schrijft dat uitgebreid. Jacobus zegt, als iemand verzocht wordt, moet hij niet denken dat hij van God verzocht wordt, want God verzoekt niemand. Het punt is dat verzoeking ergens anders vandaan komt. Aan de ene kant van de duivel en aan de andere kant komt gewoon voort uit het eigen hart. Zo staat het er ook, uit de eigen oude mens. Niet dat daar de verzoeking werkelijk vandaan komt, maar de oude mens, de oude natuur, is nou eenmaal het aangrijpingspunt van de verzoeker. Het pakt ons op onze oude natuur. Zouden we die niet hebben, dan zouden we ongevoelig zijn voor deze verzoeking. Maar de gedachte is steeds, bij Petrus en bij Jacobus, maar ook bij Paulus, dat wij weliswaar verzocht worden, maar wij zouden verzoeking beschouwen als beproeving. En dat is wat anders. Bij de verzoeking probeert de verzoeker de dingen kapot te maken. Bij beproeving worden de dingen alleen maar getest. Heb je dat? Het ligt dicht bij elkaar, maar het laatste is positief. Dus een beproeving is een testing, waar nog bij komt dat beproeving in gewoon Nederlands heet training, eigenlijk gewoon. Het is een kwestie van oefenen namelijk, waardoor inderdaad de kracht zelfs toeneemt. Want beproeving van het geloof, beproeving van levende dingen, brengt altijd met zich mee dat die levende dingen daardoor sterker worden. Dat is bij de mens ook zo, en dat is bij de wedergeboren mens net zo goed het geval. Ons geloof wordt sterker naarmate het beproefd wordt. En als het helemaal niet beproefd wordt, en dus verzocht wordt, maar ik wil de duivel niet te veel eer geven, maar als het helemaal niet beproefd wordt, betekent geloof ook niks. Zoals ik er straks.
Beproeving ligt in de lijn van kastijding, hè?
Beproeving ligt in dezelfde lijn van kastijding, namelijk die van opvoeding. Dus oefening dus, dat is wat het is. Oefening. En oefening gebeurt altijd door de dingen moeilijk te maken. Een aspect van de opvoeding is ook inderdaad dat we onze kinderen het niet al te gemakkelijk zouden maken. Ik zeg het met de nodige aarzeling. Want ja, mijn vader zei, ik heb 8 kinderen grootgebracht, maar ik weet nog niet of ik het goed gedaan heb. En dan ga ik liever niet voorbij die uitspraak. Zo zit het ook ongeveer, dat weet je nooit van tevoren. Maar waar het om gaat is dat, dat het wel degelijk de bedoeling is dat zolang de kinderen onder de ouders staan, dat ze wel degelijk voor moeilijke situaties zouden komen te staan, voor moeilijke opdrachten of zelfs voor moeilijke keuzen die ze dan toch zelf zouden moeten maken. Opdat ze zelf zouden leren omstandigheden het hoofd te bieden. Dat ze zelf sterk zouden worden. Dat ze zelf zouden leren keuzen te maken. En dat kan het beste wanneer ze nog staan onder het toezicht van de ouders. En als de kinderen dat niet leren terwijl ze nog onder de ouders zijn, moeten ze dat leren als ze helemaal zelfstandig zijn en hun eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. En de kans is dan het grootst dat het volkomen uit de hand loopt. In ieder geval voor lange tijd. Niet dat ik er dan geen hoop meer op heb. Dat heb ik nog wel. Ik heb altijd hoop. Maar in ieder geval, men zou het eerder leren. Vandaar dat in de Efezebrief Paulus aan de vader schrijft: gij vader stergt uw kinderen niet. Of is Colossense, maar het zijn woorden van gelijke strekking. Opdat ze niet moedeloos worden. De gedachte is namelijk dat de vaders geacht worden geneigd te zijn om het hun kinderen niet te eenvoudig te maken. Ik zeg altijd, de vaders leggen hun kinderen hindernissen voor en moeders helpen ze er dan overheen. Dat is het eigenlijk. Hè? En dat werkt natuurlijk helemaal niet, maar dit is ongeveer de neiging. Maar die hulp zou er eventueel zijn, vanzelfsprekend, maar de hindernissen net zo goed. Beter is natuurlijk dat beide van dezelfde ouders komen, van beide ouders samen, dat er één lijn getrokken wordt. Maar goed, dat is nou verder ons onderwerp niet. Ik zal het ook niet meer bezighouden. Maar het idee blijft dat beproeving ongeveer gelijk staat inderdaad met tuchtiging, opvoeding, namelijk oefening. De beproeving van het geloof. Zo begon de apostel Petrus trouwens ook, u weet u nog, wedergeboren tot een erfenis die bewaard wordt. En de volgende zin is meteen, opdat in welke gij u verheugt, in die erfenis namelijk, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Want als de verzoeking niet is, is er ook geen erfenis. En de volgende zin is dan, opdat de beproeving uw geloofs, en op tamelijk subtiele wijze is het woord verzoeking vervangen door beproeving. En dat doet Jacobus net zo, en Paulus doet het ook net zo. Zoek het nou maar niet op, maar dat is de gang van zaken. Het is verzoeking, komt van de duivel, zal ik maar zeggen, of uit het vlees, uit de zonde, maar in ieder geval van de tegenstander, wat het ook is. Maar wij zouden het zien als beproeving en dus met een positieve uitwerking, staat er ook meteen achter, omdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan de beproeving van het goud, het welk vergaat enzovoorts, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dus erfenis in welke gij u verheugt, nu bedroefd zijnde door verzoekingen, dat is niet zo prettig. En dan meteen, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Onze lof zelfs, onze eer, onze heerlijkheid. En het zal bevonden worden dat te zijn in de openbaring van Jezus Christus. Want in de openbaring van Jezus Christus zal ook heerlijkheid, onze heerlijkheid geopenbaard worden. En dan zal die beproeving des geloofs blijken te zijn, of bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid. Dat is waar het om gaat. En de aardigheid van het hele verhaal in het kort is dat op deze wijze de duivel bijdraagt aan de verheerlijking van Christus. En dat vind ik een van de leukste dingen in de Bijbel altijd. Dit soort dingen. Nou goed, broeder Schepers.
Maar ik beproef hem niet, ja, overkwam.
Nee. De beproeving van Job was ook niet zomaar wat, maar de heerlijkheid die hij daarna ontving, ook niet. Zo, dat is de korte verklaring van Job. Ja. Er wordt mij zo vaak naar gevraagd, naar, of niet een reeks bijbelstudies kan houden over Job. Nou, ik kan het heel kort. Ik neem alleen hoofdstuk 1. En het laatste hoofdstuk, dat ligt in de 40 ergens, geloof ik. Dus dat scheelt een heel stuk. Daartussenin kan ik het namelijk ook niet volgen. Ik ben daar maar eerlijk in. Ik ben van mening dat niemand het kan, overigens. Meen ik. Dat blijkt in de praktijk. En het eerste hoofdstuk van Job gaat het verbazend slecht met hem. Omdat daar inderdaad een verzoeker tekeer gaat. Binnen zekere grenzen overigens, maar die grenzen liggen wijd weg. Hè? Maar hij wordt daar nou beloond met heerlijkheid. En de allerkortste verklaring is gewoon deze. Job is Christus. Dat is een metafoor dan. Nou, Job is een type van Christus. Vooruit. Iets langer. Dat is wat het is. Doorleidend tot heerlijkheid. Moeilijk is het niet. Die waarheid, die krijgen we de hele Bijbel door te zien. En de spreekwoordelijke vraag over de zin van het lijden wordt nooit beantwoord, tenzij dan dat het gaat over het lijden van de gelovigen. Want alle andere lijden is totaal, maar totaal zinloos. En daarmee is de hele oude schepping zinloos. Want de zin van de oude schepping is dat daar een nieuwe schepping uit voort zou komen, waarvan de gelovigen deel uitmaken. En hun lijden heeft dus zin, maar het lijden van de rest van de schepping heeft geen enkele zin. Datzelfde als te zeggen. Ik zit weer tegenover zijn skul. Nou, datzelfde als te zeggen dat het lijden, de smart, hoe heet dat? De smart uw dracht, het lijden van de zwangerschap en de geboorte, dat lijden inderdaad geen enkele zin heeft. Onze huisdieren hebben er totaal geen problemen mee, maar de mens zelf wel. Waarom? Wat voor zin heeft dat? Niks. Maar het is illustratief voor de schepping als zodanig. Een zondige wereld waar lijden het gevolg is gewoon van de zonde en het dient tot niks. Het brengt de dood. Zonde, lijden en dan lijden tot in de dood. Dat is de normale gang van zaken in de wereld. Daar is geen antwoord op de vraag naar de zin daarvan. Maar waar het gaat over gelovigen, daar is een antwoord op de vraag. Lijden brengt heerlijkheid. Dat is wat er zal gebeuren. Lijden brengt de zoon. En dan ben ik even terug bij de geboorte van de zoon, zal ik maar zeggen. Dus maakt uw bedrag moet de geboorte van de zoon voortbrengen. Maar goed, dat maar weer even terzijde. Terug naar 1 Petrus 4. Indien iemand leidt als een christen, die schamen zich niet, laten zich daardoor niet ontmoedigen, is ongeveer de gedachte. Moet ook vooral niet denken dat hij het dan verkeerd heeft aangepakt. Sommigen denken dat, hè. Zo van als ze vervolgd worden, bestreden worden, komt dat zeker omdat ze het verkeerd gedaan hebben. Is mij meerdere malen ook zwart op wit te verstaan gegeven. Ja. Problemen die ontstaan, hè? Je komt bij bepaalde dingen niet moet zeggen. Je moet er niet mee bezighouden, laat maar liggen, je krijgt er maar problemen van. Hè? Mensen krijgen een hekel aan je. Nou en? Ja, naar de mens is dat heel vervelend, geef ik meteen toe. Vind het ook heel verschrikkelijk, maar niettemin. Het hoort er nou eenmaal bij. Men zou zich daar niet voor schamen. Men zou zich daar niet door laten ontmoedigen. Men zou vooral niet moeten denken, nou doe ik het verkeerd. Integendeel. Het zijn totaal verkeerde normen. Het zijn normen die in de wereld gelden in verband met marketing en kijkcijfers en hoe dat allemaal maar heten mag. Of je een groot of klein publiek hebt, een grote zaak of een kleine zaak, omzet of geen omzet. Dat is leuk voor Fokker, maar bedoel, daar hebben wij als gelovigen totaal niks mee van doen. Waar het ons alleen om gaat, is of wij trouw zijn aan de Heer en van Hem verwachten wij loon. En of je dan nog kijkcijfers hebt, of omzet, hoe je het maar eten mag. Dat heeft er niets mee te maken. Echt heeft er niks mee te maken. Goed. Dat wil zeggen dat we ons daar niet bij gelegenheid mee bezig zouden houden, maar het zou onze beslissingen, zou onze keuze niet moeten beïnvloeden. Goed. Vers 17. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. Vrij naar Jeremia 25, waar het over Israël gaat overigens. Maar het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, want wij zijn dat huis Gods. Dat is op vele plaatsen te lezen. Wij zijn het huis Gods. Dan wel het lichaam van Christus, maar het is het huis Gods. Dan wel de tempel, maar dat is de gemeente. Wij zijn het huis Gods. Daar zal het oordeel beginnen, zei de Heer in Jeremia. En Petrus past het op ons toe. Want deze beproeving, enzovoorts deze verzoeking, is wel degelijk ook te beschouwen als een oordeel. Als een vonnissen. Want in de praktijk komt het erop neer dat wij zouden leren de oude mens en zijn beginselen, waaronder die van de marketing en de kijkcijfers, dat we zouden leren die beginselen voor dood te houden. En dat is oordelen. Waar wij zouden oordelen namelijk, waar wij dat al zouden doen, zouden wij onszelf oordelen. En dan nog zouden we daar zeer voorzichtig mee moeten zijn. Want, zegt de apostel Paulus, in de meeste gevallen zijn wij daar niet eens toe in staat. Maar niettemin, dat is waar we ons mee bezig zouden houden. De ene kant zegt hij in 1 Korinthe 4, zegt hij, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel en ik oordeel ook mijzelf niet, zegt hij. In dezelfde brief, in hoofdstuk 11, zegt hij, indien wij onszelf zouden oordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Met andere woorden, wij zouden toch onszelf oordelen. Het oordelen houdt in het veroordelen van, en daarmee het wegdoen dan wel voor dood houden, van de oude mens en zijn beginselen. En vooral die beginselen, want de mens als zodanig kunnen wij niet wegdoen uiteraard. We zouden zelfmoord moeten plegen, dat was niet de bedoeling. Maar wij zouden leren te rekenen niet naar onze natuurlijke en menselijke beginselen. Die dingen zouden we ons bewust zijn. En over dit oordeel gaat het ook. De beproeving van ons geloof. Die ontstaat ook. Want het is beproeving. Die ontstaat in de praktijk uit ons eigen vleeselijk denken. Daar hoef je je niet voor te schamen hoor. Dat doe ik ook niet. Helemaal niet. Maar niettemin is dat zo. Dat is wat Jacobus zegt. Beproeving. Men wordt niet van God op verzoeking en zegt men wordt niet van God verzocht, maar men wordt verzocht als men door zijn eigen begeerlijkheden afgetrokken wordt enzovoort. Zo. U kent die uitspraak hopelijk uit Jacobus 1 vers 13 en 14. Niemand als hij verzocht wordt zeggen ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van of door zijn eigen begeerlijkheden afgetrokken en verlokt wordt. Waar wordt hij dan bij vandaan gelokt? Of bij vandaan getrokken? Bij de Heer vandaan. En hij wordt dus verlokt tot ontrouw. Want dat is iets loslaten, hè, ontrouw. Dat is waar het over gaat. Het komt dus gewoon voort uit de eigen oude natuur. Maar waar wij ons die dingen bewust zijn, en waar we ons bewust zijn dat het gaat om beproeving, leren we ook inderdaad in de praktijk het onderscheid te maken. En leren wij wellicht ook om inderdaad onze eigen menselijke overleggingen te onderscheiden van bijbelse en daarmee goddelijke overleggingen. Heb je dat? Menselijke overleggingen zeggen, kijk, als je ergens mee bezig bent en het levert je alleen maar vijandschap op, dan ben je verkeerd bezig. Bijbelse overleggingen zeggen dat als je de Heer dient, levert je je vijandschap op. En als je die constateert, zegt Petrus, nou, dan kun je constateren dat je inderdaad, hoe zei het ook alweer, dat je inderdaad hebt opgehouden van de zonde, om nu niet meer de begeerlijkheden der mensen te volbrengen met de wil van God. Dan is er dus niks mis. Dat is een hele andere overlegging. Alleen van nature zijn wij geneigd de tegenstand te ontwijken, dan wel te voorkomen bij voorkeur. En we hebben daar een goede redenering bij, gewoonlijk. Niettemin in strijd met wat de schrift zegt. En de bedoeling is dat het woord Gods onze eigen gevoelens en onze eigen instincten dus, nee, onze eigen redeneringen zou overheersen. To overrule, zeggen de Engelsen. En om een of andere reden vind ik dat nog een duidelijker term dan overheersen. Maar dat is wat het is. Overheersen. We zouden ons die dingen bewust zijn. En dus onze keuze maken. En op die wijze oordelen wij onszelf. Dan leggen we de vinger bij onze eigen menselijke redeneringen die in strijd zijn met het woord Gods. Dat is waar het om gaat. Nou. Het is dus de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En oordeel is nooit prettig. En dus beproeving, verzoeking is ook niet prettig. Kastijding, dat is het woord geloof ik in Hebreeën 12, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar daarna werpt zij van zich Een gans, hoe staat het er? Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dat wil zeggen, het levert wel resultaat op. Het is wel niet leuk, maar je moet er even doorheen. En je komt er alleen maar sterker uit. Dat is in ieder geval de gang van zaken, hè? Het is altijd aardig als je één keer zoiets hebt meegemaakt, zo'n periode hebt doorgemaakt. Dan als daarna weer een keer zoiets gebeurt, dan denk je, dat heb ik al eens meegemaakt. En toen heb ik ook zo die keuze, die hoef ik niet opnieuw te maken. Begrijp je wel? Het wordt wat makkelijker. Het went ook, soms. In andere zin went het nooit, hoor, overigens. Want het levert natuurlijk altijd verdriet op, met alle consequenties van dien. Maar het hoeft de mens niet noodzakelijk zwakker te maken. Het is trouwens een bekend gegeven dat door verdriet een mens juist sterker wordt. Juist door de tegenslagen wordt hij geoefend. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Ik zou niet weten hoe het anders moet. Goed. Indien het oordeel dan eerst bij ons begint, tweede helft van vers 17... Wat zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dat wil zeggen, het mag dan voor ons zwaar zijn, maar zegt Petrus, hoe denk je dat het afloopt met degenen die dit soort dingen ontwijken, die ontrouw zijn, die ongehoorzaam zijn? Wat denk je hoe het daarmee afloopt? En ik denk nog niet eens in de eerste plaats nu aan strikt ongelovigen, hoewel dat toch het meest voor de hand ligt, denk ik. Maar ik denk hier juist en vooral aan die gelovigen, die kinderen gods, die in de praktijk ongehoorzaam zijn. En dus ongelovig, of met nog een ander synoniem, ontrouw. En dat ik dat zo aanhaal, is omdat elders in de Bijbel die situatie wel degelijk beschreven wordt. En er wordt dan gewoon gezegd dat van hun leven niet zal overblijven en dat het geen enkele vrucht zal hebben voortgebracht. En ik denk dan natuurlijk eerst even aan 1 Korinthe, hoofdstuk 3, waar gezegd wordt dat de werken van de natuurlijke mens, van vlees, die van hout, hooi en stro heet het daar, die zullen verbranden. Niettemin staat erbij, doch de persoon in kwestie zelf zal behouden worden. Dat wel. Maar zijn leven zal blijken totaal zinloos geweest te zijn. Dat is de nette manier om het te zeggen. De andere manier om het te zeggen. Want er blijft van het leven niks over. Het wordt weggedaan. Een oordeel over heel de mens en over heel dat leven. Er blijft niks van over. Dat is wat het oordeel doet. Hè? De dingen wegnemen, wegsnijden. In dit geval verbranden. Nou, dat soort dingen lezen we vele malen vaker. En hoewel het misschien niet zo verstandig is om tegen het eind van de avond dit schriftgedeelte aan te halen, doe ik het toch. Dat is namelijk Hebreeën 10. Velen begrijpen die schriftplaats niet namelijk. Ik krijg er heel dikwijls vragen over. En dat is zo, dat begrijpt men niet, omdat daar in zeer harde termen gesproken wordt over een oordeel over tegenstanders. En dan denk ik, maar joh, dat kan toch nooit over ons gaan? Maar het gaat wel degelijk over ons. Zeer zeker wel. Hebreeën 10 namelijk, waar, ik moet toch ergens de draad opnemen, waar dan in vers 19 staat, of vanaf vers 19, terwijl we dan broeders, om maar te zeggen dat het gaat over broeders, gelovigen, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Kortom, terwijl we hebben een grote dan wel hoge priester over het huis Gods, het huis Gods, waarvan Peter zei, zijn wij. Zo laat ons toegaan of ingaan of met vrijmoedigheid naderen. Want dat zijn de termen die in de voorgaande hoofdstukken gebruikt zijn. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart waarin de waarheid, dat is het woord Gods en dat is Christus, woont. Een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs. En waar geloof ook trouw is, daar gaat het om volkomen trouw. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want we zijn ons bewust dat we voor God volkomen rechtvaardig zijn. En dat God de zonde niet toerekent. Nou wordt het al problematisch voor degene die elke avond met een, sorry, ik spijt me echt dat ik dat moet zeggen, maar ik moet het nog eenmaal zeggen. Maar het wordt problematisch voor degene die elke avond met hun verontreinigd geweten naar de Heer gaan om te vragen of hij het alsjeblieft wil reinigen. Ja, we hebben daar hier wel eens uitgebreid over gesproken. Dus ik denk dat ik dat zo wel even gauw kan zeggen. Wij zouden namelijk leven in het bewustzijn van dat onze gewetens gereinigd zijn. En mochten ze niettemin toch verontreinigd zijn, en mocht ons geweten ons last bezorgen, dan is dat in feite een gebrek aan geloof. Dan leggen wij onze eigen normen op aan God, in plaats van dat wij Gods normen op ons laten toepassen. En God zegt dat we in hem volkomen gerechtvaardigd zijn. Levend, heilig, dat gelden wel behagelijk. En zo zouden we tot hem naderen met de woorden uit Romeinen 12. Het gaat over precies hetzelfde namelijk. En dan staat er in het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat is uiteraard de illustratie van de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Maar goed. Er staat er, laat ons ingaan. Laat ons naderen tot de troon der genade. In de praktijk is de korte verklaring deze. Wij zouden namelijk tot hem naderen, tot deze hoge priester, tot deze troon der genade. Niet opdat we behouden zouden worden, maar opdat we behouden zouden leven. Niet om wedergeboren te worden, een kind van God te worden, maar opdat wij zonen Gods zouden worden. Kortom, om hem te dienen. Wij zouden ons onderwerpen aan degene die op de troon zit, om degene die op de troon zit, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, te dienen. Daar is waar deze brief over spreekt. En daartoe zouden wij naderen, tot hem. Er staat niet, daartoe zouden wij bidden, want dat is het niet. Dat wij overigens tot hem naderen. Door gebed. Heel specifiek. Dat is een duidelijke zaak. Ik zou niet weten hoe je het anders moest doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat naderen tot de troon der genade betekent dat je moet bidden. Dat is niet wat het betekent. Het betekent dat wij ons leven, onze lichamen, aan hem ter beschikking zouden stellen. Zouden stellen tot heilig, tot levend heilig God, een welbehagelijk offer. Dat is waar het over gaat hier in de Hebreeënbrief. En laten we met vrijmoedigheid tot hem gaan, want sinds wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, sinds wij gereinigd zijn, sinds wij volmaakt gesteld zijn, is er niets wat ons let om onszelf beschikbaar te stellen voor de priesterlijke dienst onder het nieuwe verbond. Dat is het Bijbelse verhaal. En dat is waar het hier over gaat. Dat is niet wat ik erin leg, maar ik kan moeilijk alle voorgaande 10 hoofdstukken ook nog bespreken. Maar dat is waar het hier over gaat en dit gedeelte is de climax daarvan. En het staat er nog een keer, er staat vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop. En u weet toch nog wat de levende hoop was? De erfenis namelijk, die we zouden ontvangen. Laat ons die vasthouden, de belijdenis der hoop vasthouden. Laat ons vasthouden aan deze belofte aangaande toekomstige heerlijkheid, de erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, maar zonder dienst geen loon en dus geen erfenis. En daarom zouden wij tot hem naderen. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Precies, want hij bewaart die erfenis voor ons in de hemel. 1 Petrus 1 weer. En hij bewaart ons. Nog eens 1 Petrus 1. En dan weer hetzelfde. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken, en niet tot bestrijding van de haat en de kwade werken. Hebben jullie nog? Dat in vervolg op wat we daar straks besproken hebben, uiteraard. Hè? Op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dat zijn niet twee dingen. Want liefde is in de Bijbel een zeer, maar ook zeer praktisch begrip. Liefde veronderstelt namelijk dienst. De Heer liefhebben betekent gewoon de Heer dienen. Niks anders dan dat. En als ik het wat hoger moet definiëren, moet ik zeggen, liefde wil zeggen leven in gemeenschap met. Maar dat is hetzelfde, leven in gemeenschap met de Heer wil zeggen de Heer dienen. En hem liefhebben wil zeggen hem dienen. Vandaar dat de kroon gegeven zal worden aan degene die zijn verschijning hebben lief gehad staan. Of aan degene die zijn verschijning lief hebben, ik weet niet meer, Timotheus was geloof ik. 2 Timotheus. Degene die zijn verschijning liefhebben. Maar liefhebben wil zeggen dienen. En dus een kroon, namelijk loon. Ook met een illustratie. Daar gaat het dus om het praktische leven van de gelovigen. En dan staat er, want het is een paar keer gezegd in de positieve zin, laat ons met vrijmoedigheid ingaan, in hoofdstuk 4 al, laat ons vrijmoedigheid hebben om in te gaan, de verse levende weg, laat ons toegaan met een waarachtig hart, laat ons deze belijdenis der hoop vasthouden, laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping enzovoorts, en dan één keer met de negatieve termen in vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want onze onderlinge bijeenkomst is onze onderlinge bijeenkomst rond de troon der genade. In de hemel. Waar wij namelijk ingaan met vrijmoedigheid tot die hoge priester om ons daar voor de priesterlijke dienst beschikbaar te stellen, krijgen wij deel ook in de praktijk aan die gemeenschap van priesters, zal ik maar zeggen. En daar ontmoeten wij elkaar ook, strikt genomen, dat is de enige plaats waar we elkaar zouden ontmoeten. Daar namelijk in de dienst aan de Heer. En daar waar u en ik de Heer dienen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Wandelen wij in gemeenschap met elkaar en in gemeenschap met de Heer. Vraag het maar eens aan Johannes. In Johannes 1. Hij zegt precies hetzelfde. Precies zo. Indien we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, en dus tot hem genaderd zijn, en dus tot de dienst van het nieuwe verbond, het licht namelijk, wanneer we in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En hebben wij gemeenschap met elkaar en met de Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is een heel praktische aangelegenheid. En dan staat er ook laconiek achteraan. En het bloed van Jezus Christus, God, ik zag het je denken, Jan. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zodat we ons daar geen zorgen over hebben te maken. Dan. In die omstandigheid. Dat is waar het over gaat, hoor. En hier staat precies hetzelfde. Ons hart er gereinigd zijn. Voor zover het onrein is, wordt het gereinigd door het bloed van Jezus. Dat wordt hier ook genoemd. Geen enkel probleem. Dus laat ons deze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En sommigen hebben de gewoonte om dat na te laten. Dat wil zeggen, zijn wel kinderen Gods. Maar laten na om hem te dienen in de praktijk. Waarschijnlijk laten ze nog veel meer na, omdat ze denken dat het moet van de Heer. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat men zich beschikbaar zou stellen. En laat ons dat niet nalaten. Dat is waar het om gaat. Het probleem is natuurlijk, daar ben ik me heel goed bewust, dat dit vers voor andere doeleinden gebruikt wordt dan die hier staat. En het probleem, ja, men leest dat vers het eerst niet in de Bijbel, maar ergens anders. En in een ander verband. En daarna begrijpt men niet meer waar het hier over gaat. En dus is men nu vanaf dit vers de draad kwijt. In elk geval. Omdat men niet weet wat die onderlinge bijeenkomst is. Wel, dat is die bijeenkomst om de troon der genade. Dezelfde term wordt trouwens ook nog één keer anders gebruikt in de Bijbel. In 2 Thessalonicenzen 2. En daar gaat het over onze toevergadering. Tot hem, namelijk de opname van de gemeente. Het zal duidelijk zijn dat we daar definitief en voor altijd in zijn dienst gesteld worden. Dan. Het is dus dezelfde gedachte. En vandaar ook hetzelfde woord. Maar goed, dat even terzijde. Er staat dus, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En die dag, de dag, die dag, ook zoals die uitdrukking, die dag, is gewoon de dag van Christus. Dat is onze toevergadering tot hem, de opname van de gemeente. Maar de bedoeling is dat wij hier ons al beschikbaar stellen voor zijn dienst. Want als we dat hier niet doen, zullen we dan ook niet beschikbaar zijn. Heb je dat? Maar alles wat we dan zullen hebben of doen of zijn, wat er maar wezen mag, dat zouden we hier al hebben en doen en zijn. Want als we het hier niet hebben, krijgen we het daar ook niet. Dat geldt zelfs voor de zogeheten heerlijkheid. Want we hebben de gedachte dat we heerlijkheid zullen ontvangen straks voor de rechterstoel van Christus. Dan wel de opname van de gemeente. Maar dat is een misverstand. Dat staat namelijk nergens. Wat er staat is dat die heerlijkheid dan openbaar gemaakt zal worden. En wat de Bijbel zegt is dat we nu al heerlijkheid ontvangen. Alleen we zien hem nog niet. Maar als we hem nu niet hebben, niet hier al heerlijkheid hebben, zullen we hem daar niet zien, want als hij dan geopenbaard wordt, zal het blijken niks te zijn. En worden wij dus naakt bevonden, de 2 Korinthe 5. En wat het verheerlijkt worden betreft, er staat in 2 Korinthe 3, dat wij nu veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet dan, maar nu. We worden nu in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wat nu gebeurt en in de toekomst geldt dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. Niet die we zullen ontvangen, maar die aan ons zal geopenbaard worden. En die Titus, we zullen de godzalige leven in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Maar we zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid. Zodat het dan gezien zal worden. Maar als het er eerst niet is, kan het dan ook niet gezien worden. Heb je dat? Nu dus gaat het, daar gaat het allemaal over. Hè? En dus als je ziet dat die dag nadert, dat geldt, dan moet je natuurlijk wel weten of de dag nadert en over welke dag het gaat. En als je het profetisch woord niet kent, dat zeg ik voor die broeder die mij die brief schreef, maar die is hier niet. Maar goed, dan werkt dat ook al niet. Hè? Nou goed, het is een heel praktische zaak. Want als wij die onderlinge bijeenkomst nalaten, dan blijft er slechts over, niet een hoop, niet een heerlijke hoop, niet die belijdenis der hoop uit vers 23. Wat wij dan verwachten moeten, is niet heerlijkheid, maar oordeel. Wij zouden onszelf nu oordelen, omdat we dan heerlijkheid zouden ontvangen. En als we dat nu niet doen, zullen we straks geoordeeld worden. Daar ging het over. Het staat hier ook. Want zo wij willens zondigen, en dat is een heel sterke uitdrukking, ter aanduiding van het nalaten van de onderlinge bijeenkomst. Zondigen, wel al wat uit het geloof niet is, is zonde, maar als het uit geloof is, is het uit trouw en is het dus dienst aan de Heer. En dus ontrouw aan de Heer heet gewoon zonde. Nou, zo wij willen zondigen, dan zijn we wel kinderen Gods, maar we dienen hem niet. Zo wij willen zondigen, willens, dat is de keuze die we gemaakt hebben. Zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, kennis van welke waarheid? Wel van deze waarheid, zoals uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken, dat wij als gevolg van onze wedergeboorte delen hebben aan Christus en aan het lichaam van Christus. En aangezien Christus priester is, zijn wij het dus ook, want we zijn leden van zijn lichaam. En aangezien de Heer Jezus Christus, de hoge priester, zijn eigen lichaam geofferd heeft en dus ter beschikking heeft gesteld van God, dat staat een paar versen eerder in dit hoofdstuk, zouden wij dus in navolging daarvan hetzelfde doen, want als leden van zijn lichaam heeft hij ons in de dienst aan God gesteld. En wat van ons verwacht wordt, dus nadat wij deze waarheid gehoord hebben, is dat we dus met ons eigen lichaam hetzelfde doen. Zo van, als dat dan zo is, wel, hier ben ik. En we zeggen de woorden van de Heer Jezus na, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dus een halve bladzijde eerder, dus ditzelfde betoog, Hebreeën 10. En toen de Heer de wil van God volbracht, stelde hij zich beschikbaar om die wil van God te volbrengen. En in bijzonder zijn lichaam, wordt speciaal vermeld, zijn lichaam. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, gij hebt mij het lichaam toebereid. En in die wil van God zijn wij geheiligd, staat er vervolgens. En het is zo, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Nou, die waarheid hebben we in de voorgaande hoofdstukken, met de nadruk op hoofdstuk 10, ontvangen. En als we ons daaraan onttrekken, zo van, ja, we zijn wel geboren als priesters, weet je wel, uit de Aaron, dan ben je als priester geboren. Maar daarom, ik voel er niks voor om priesterlijk werk te doen. Dat kan. Maar wat onder het oude verbond verwacht werd, is dat degenen die geboren werden uit het huis van Aaron, en die dus priesters waren op grond van geboorte, dat ze bij het bereiken van de specifieke leeftijd zich zouden aanmelden bij de hoge priester. Daar ben ik dan om uw wil te doen. We mochten ze geen gebreken hebben verder, overigens. Maar ja, wij hebben geen gebreken. God heeft ons gereinigd. God heeft ons gemaakt gesteld in Christus. En we zouden dus met vrijmoedigheid tot hem naderen. Doen we dat niet, zo wij dus willens zondigen, nadat wij de kennis van deze waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Dus taalgebruik, zoals binnen dit kader in Hebreeën gebruikelijk is, en in gewoon Nederlands betekent dat er geen compensatie is voor deze zonde. Ik bedoel, er kan niks aan gedaan worden. Het heeft consequenties dus. Welke? Dan staat het, vers 27, dat is de hoop die je dan hebt. Een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Hout, hooi en stro dat verbrand wordt. De oude mens die weggedaan wordt, maar er was niks meer dan de oude mens in de praktijk. Ik bedoel, in het praktisch leven komt niks terecht. En waar we ons onttrekken aan de dienst aan hem, als kinderen gods, zijn wij dus inderdaad tegenstanders. Want wij staan de wil van God met betrekking tot Christus, van wiens lichaam wij leden zijn, tegen. Tegenstanders. Twee hoofdstukken verder heet het tegensprekers. Omdat we die wil van God en daarmee het woord van God, deze waarheid, dus tegenspreken. Dat is wat er zal gebeuren. Heel praktische consequentie. En dan komen er voorbeelden daarvan. Met in vers 31, ook het bekende vers. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. En sommigen kunnen het zich niet voorstellen. Maar het is vreselijk om als kind van God straks voor de Heer te moeten staan met compleet lege handen. U was een kind van God, geroepen tot zoonschap. Nou, wat is er van terecht gekomen? Ja, alleen maar het eigen leven geleefd. Gewandeld naar eigen begeerlijkheid of die van de mensen. Met veel overleggingen, veel over nagedacht. Overleggingen des vleeses, verstand des vleeses heet zoiets. Veel over nagedacht, maar de verkeerde keuze gemaakt. Gekozen voor zichzelf in plaats van voor de Heer. En in Hebreeën 12 staat dat ook. Dat niet iemand zijn hoereerder, gelijk Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want dat is dan wat we gedaan hebben. Terwille van een spijze, namelijk terwille van dit oude leven waar we de voorkeur aan gaven, hebben we gewoon ons eerstgeboorterecht en ons zoonschap verkwanseld. Waartoe wij gepredestineerd waren. U weet wel. Predestinatie. Leer van uitverkiezing. Of we uitverkoren zijn of niet. De vraag is alleen waartoe. De meeste mensen die zich over dit soort problemen druk maken, hebben geen flauw idee waar het over gaat. En hebben het eerstgeboorterecht waartoe ze uitverkoren waren al lang verkwanseld. Begrijp je wel? Maar dat is waar het over gaat. En dat is vreselijk. Vraag dat maar eens na aan Esau. Dat is twee hoofdstukken ver. Ik hoef maar een bladje om te slaan. Dat staat er gewoon. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want vreselijk is het om deze roeping mis te lopen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Het wordt gezegd tot gelovigen. En zeker als daar nog bij komt dat het gaat om je eigen leven, je eigen werken, van hout, hooi en stro. Dat zijn al lastige bouwmaterialen, moet ik u zeggen. Ik vind het een hele kunst om daar een huis van te bouwen. Maar niettemin, dat is aan je levenswerk en dat zie je dan in vlammen opgaan. En waar een mens zijn identiteit dikwijls ontleent aan wat hij in het leven tot stand gebracht heeft, verliest hij bij dezelfde gelegenheid dus compleet zijn identiteit en dus zichzelf. Alsnog. Er is niks van over. Dus dan kan je beter hiervoor kiezen om het leven te willen verliezen. Om vervolgens een nieuw leven te leven en dus op te bouwen. Beter om het leven van Christus te leven. En om daaraan deel te hebben. Dat is waartoe wij geroepen zijn. Nou, dat is ook waar Petrus het over. Ik lees het hier maar niet verder. Want niet zo gek lang geleden hebben we dat hier ook uitgebreid besproken. Stel maar vast dat wij niet zijn van degene die zich onttrekken ten verderf. Vers 39 dan nog even, het laatste vers van het hoofdstuk. Maar dat wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. Opdat er uit dit leven, dat is de ziel, uit dit leven het een en ander aan resultaat zal zijn in de toekomst. En dat is dus de gedachte ook bij Petrus in 1 Petrus 4, vers 17. Indien het oordeel Gods bij ons begint, wel welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Je kunt beter hier jezelf oordelen en het een en ander opgeven en lijden, verdrukking wellicht voor lief nemen. Dat is beter dan straks in de toekomst te moeten constateren dat die weg die je hier gegaan bent inderdaad tot niks heeft geleid. Dat is de gedachte. Goed. Nou, daar zullen we het bij laten, want het is toch weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor het grote voorrecht als uw kinderen door het leven te mogen gaan aan uw hand. In de wetenschap dat die hand ons zal leiden tot die toekomende erfenis. En ons zal brengen bij die verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En ons mogen toevertrouwen aan uw wil. De wil van onze Vader die inderdaad ons geroepen heeft uit deze tegenwoordige boze eeuw. En die ons wil brengen naar deze rijkdom der heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we ons deze dingen bewust mogen zijn. Dat we deze waarheid mogen kennen. Opdat we de keuze zouden maken, inderdaad, om niet meer onszelf, maar om u en uw leven te leven. We danken u dat u ons dit voorbeeld, deze voorbeelden uit de Bijbel gegeven hebt. Omdat we daardoor onderwezen zouden worden en zelfs zouden leren uit de ervaring van anderen. We danken u dan dat u door uw geest en door uw woord ons zou leiden tot onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. En dat we mogen uitzien naar die dag die inderdaad zeer nabij gekomen is. Die dag wanneer uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden aan ons, aan Israël en aan de volkeren. Wij danken u dan dat we deze dingen mogen weten en onze hoofden opwaarts mogen heffen in de wetenschap dat de uiteindelijke verlossing ook van ons lichaam nabij is. We danken u dan voor deze avond en voor dat woord waarmee we ons ook vanavond mochten voeden. Wilt u dat schrijven, graveren in onze harten, zoals u dat beloofd hebt voor onder het nieuwe verbond, opdat deze dingen ons eigen zouden worden en dat uw gedachten onze gedachten zouden worden en dat uw toekomstverwachting, uw hoop, onze hoop zou zijn en wij ons inderdaad zouden richten op de uiteindelijke vervulling van al uw beloften. Wees u zo ons nabij met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.